Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Link & Co Rotterdam, Metalimex Metaalhandel, Paul & Paul en Frans Metz de Bedderij.
Goedendag, hartelijk welkom bij FC Rijnmond op maandag 7 september. Weer meer dan een half uur praten over voetbal. En wat voor een voetbal. Want woensdag is het Barcelona-Feyenoord. Gaan we het over hebben met Mikkel Schouka, met Dennis Kranenburg en Robert Maaskant. Ja, Robert, Feyenoord heeft nog geen uitwedstrijd verloren dit seizoen. Sterker nog, alles gewonnen. Nou ja, de volgende ook?
Volgens de data gaan we dan gaan we Barcelona oprollen. Maar misschien klopt de data dan wel niet altijd. Kijken vaak terug, hè?
Nee, ik denk het niet.
Je denkt het niet. Nee, Mikkels, ook zonder Hajj Moussa kon Feyenoord een op voorhand lastige uitwedstrijd blijkbaar winnen.
Dat zijn de feiten, ja. En of dat dan iets is wat structureel is, dat waag ik te betwijfelen. Maar zonder Ueda, zonder Hajj Moussa. Toch gewoon 3 keer scoren tegen de nummer 3 van vorig seizoen. Dus een uitstekend weekend.
Ja, Dennis, hoe krankzinnig zijn zeg maar de afgelopen 48 uur voor Hajj Moussa verlopen?
Ja, het begon natuurlijk inderdaad dat hij niet uit de bus stapte bij NEC. We kregen dat al door van, dat hij is niet mee. Dus we gingen bij de bus kijken en inderdaad, we zagen hem niet. Hij was er ook niet bij. Daar komt er natuurlijk van alles op gang. Waarbij het natuurlijk ging om die interesse uit Saudi-Arabië, Al-Ittihad. Het leek er ook op dat hij inderdaad die kant op zou gaan. Omdat er echt op een gegeven moment, er werd eerst natuurlijk vooraf gezegd, nou, hij gaat niet weg. Door Rigaud van de week, donderdag bij het mediamoment. Ja, op een gegeven moment komen er bedragen op tafel. Dan ga je toch denken van, nou, misschien moeten we dit toch wel doen. Zeker als een speler 2 keer te laat komt bij 10 momenten. Dat hij buiten de groep wordt gehouden door de trainer. Wat er vervolgens allemaal gebeurt is, er is een akkoord. Hij gaat tekenen. Het gaat Feyenoord zo rond de 40 miljoen euro opleveren. Hij gaat een gigantisch bedrag daar ook verdienen. Alleen er was wel gezegd door Feyenoord, we willen wel een bankgarantie hebben. Ja. We hebben natuurlijk ook dat verhaal gehad met Hansko, hè, die naar Al Nassr zou gaan. Wat uiteindelijk op een hele rare manier toen is stuk gelopen. En daar is het uiteindelijk verkeerd gegaan.
Waarom kan zo'n club uit Saudi-Arabië geen bankgarantie overleggen?
Het schijnt niet gebruikelijk te zijn bij die clubs. Maar dat weet ik ook niet. Ik vind het niet gek dat Feyenoord daarom vraagt. Volgens mij zat er nog een belangrijk detail in die onderhandelingen. Dat zij met een eerste betalingstermijn van 5 miljoen euro kwamen. Dat vonden ze veel te weinig. En Feyenoord wilde, daar sprak ook niet echt uit van, kijk eens, wij hebben genoeg geld. Want je kunt natuurlijk ook gewoon gelijk 20 betalen of zo. Dus Feyenoord heeft natuurlijk inderdaad nare ervaringen met Al Nassr in de onderhandelingen. En die hebben toen wel gewoon duidelijk gezegd, we willen een bankgarantie. Dat was al op vrijdag zo. En die is al die tijd niet gekomen, dus geen deal.
Het komt ook omdat er dus ook eerder deze window een verhaal verscheen ook in, over de toestand inderdaad, hè, bij die club. Wat iedereen zegt ook inderdaad, van ja, ze hebben daar het geld klotst daar bijna tegen het plafond aan. Ja, dat schijnt allemaal wel mee te vallen. Vandaar dat ze ook extra voorzichtig zijn en zeggen van ja, we willen wel die garanties hebben dat die betalingen die toegezegd worden ook daadwerkelijk plaatsvinden.
Op zichzelf, Robert, dit gebeurt toch al een aantal jaar en in enige regelmaat dat zelfs vanaf grotere clubs, zie Martinelli onlangs vanaf Arsenal, zie Reinders, zie Somerville, die gaan allemaal naar Saudi-Arabië. Dat levert blijkbaar geen problemen op financieel. Dat gaat allemaal wel goed. Waarom gaat dit dan niet goed?
Nou ja, dat heeft natuurlijk wat beide heren zeggen. Het heeft met de financiële constructies te maken en de zekerheden die je krijgt. Wat ook zo is, op het moment dat je dealt met deze clubs, dat ze maling aan alles hebben. Die zijn niet in het belang van Feyenoord aan het denken. Die denken alleen maar in het belang van zichzelf.
Dat blijkt al uit het moment dat ze interesse tonen. Nadat hier in Europa die transfermarkt natuurlijk al gesloten is.
Op het moment dat ze de speler dan getekend hebben, dan is het natuurlijk klaar van hun kant. En dan zien ze daarna wel of ze nog betalen, ja of nee. Dat geld komt er uiteindelijk altijd wel. Want dat zijn ze ook simpelweg verplicht. Ja. Maar zo doen die mensen zaken. Ze hebben er gewoon maling aan. Ja. En ik snap Feyenoord heel goed dat op het moment dat je een speler van bijna 40 miljoen, daar had ik hem trouwens ook voor laten lopen. dat is echt wel exceptioneel veel geld. Dat Feyenoord zegt, ja, maar dan willen wij toch minimaal een 15 miljoen direct overgemaakt hebben. En als dat niet zo is, ja, dan kan iedereen roepen en schreeuwen. Dan kan het kamp Hajj Moussa kan gaan schreeuwen. Maar ja, als jij je auto verkoopt of je huis verkoopt, dan wil je ook dat geld op je bank hebben voordat je verder gaat. Zo simpel is het.
Ja. Dennis, hoe nu verder met Hajj Moussa?
Hij heeft meegetraind vanmorgen. Hij heeft ook aangegeven dat hij, er is in ieder geval besproken met hem van, hoe zit je er nu in? Hij gaat ook gewoon mee naar Barcelona. En naar verluid heeft hij ook de groep nog toegesproken. Want er is natuurlijk ook vanuit die groep, kan ik me zo voorstellen, ik was er niet bij, maar ik kan me voorstellen dat ze daar ook dachten van, ja, we hebben hier gewoon afspraken die we met elkaar maken. Waarbij op tijd komen En zeker richting een wedstrijd in de competitie er ook gewoon bij hoort. Ik kan me zo voorstellen dat hij daar heeft gezegd van ja jongens, het is niet helemaal lekker gegaan. Meegetraind en hij gaat dus mee naar Barcelona.
Ja, dat twee keer te laat, Mikkels, op één wedstrijddag. Was dat nou bewust?
Ja, natuurlijk. Hij heeft natuurlijk die dag aangegrepen om te kijken of wat er nog mogelijk zou zijn. En dan een beetje powerplay spelen. En ik begrijp ook nu waarom hij dit nu weer doet. Want ja, je zit natuurlijk gewoon nu vast tot en met de winter sowieso. En ja, dan kun je natuurlijk nog heel moeilijk blijven doen. Maar daar is hij niet bij gebaat. Feyenoord ook niet. En bovendien is Barcelona natuurlijk wel juist een heel mooi medicijn om alles weer een beetje bij elkaar te krijgen. Als hij nu,
en een podium ook. Ja,
ja, als hij nu naar Warschau had gemoet of ik noem maar iets. Dan heb je een ander verhaal. Maar Barcelona is
niks mis met Polen. Of Rusland.
Er zit een voormalig kampioen in Polen.
Maar dit is een droomwedstrijd voor heel veel spelers. En ook voor hem. Dus dat is snel glad gestreken dan op die.
Ja, Robert, zo'n ingreep van de trainer in Nijmegen, van Bronckhorst.
Ja, volkomen terecht.
Hij kan niet anders, hij moet wel. Ja. Of zou je misschien bij de eerste keer dat hij te laat komt denken van nou, okay,
nee, niet op zo'n moment, want iedereen weet wat er aan de hand is. En dan word je een speelbal van de spelers. Ik ben daar sowieso ongelooflijk op tegen dat spelers dit op die manier doen. Je wordt gewoon betaald door je club, je hebt van tevoren afspraken gemaakt, daar ben je tevreden over geweest. En dan zorg je dat je het maximale inzet hebt tot het moment dat je weggaat.
Maar Robert, er wordt deze speler een salaris van 50 miljoen...
Ja, hij speelt er niet voor niks
over vier jaar uitgesmeerd, voorgehouden.
Klopt, is heel veel
wat
geld.
Wat zou jij doen?
Hè? Ik zou ook proberen om weg te komen.
Ja.
Ja, ik zou ook proberen om weg te komen, maar wel op een nette manier. Wel op een nette manier. Hm. Weet je, op het moment dat hij geblesseerd raakt, betaalt Feyenoord hem ook gewoon door, toch? Of gaat Feyenoord dan zeggen, nee, maar wacht even, we hebben nu niks aan je, dan doen we het even niet.
Nee.
En zo werkt het gewoon niet. Ik vind dat je contracten altijd moet respecteren. En ga je dan aan de slag om weg te komen en ga je dat proberen. Maar dat moeten je voeten spreken. Dan moet hij uit bij NEC gewoon op tijd zijn. Er staan, schopt er drie in. En dan zegt hij, nou jongens, kijk eens even. Dit heb ik gedaan voor de club.
Verwachten jullie dat het nog een uitdaging wordt om Hadji Moussa, die dus ja, nu 50 miljoen salaris door zijn neus vooralsnog ziet worden geboord, om die een beetje binnenboord te houden? Om die weer een beetje moraal te laten krijgen.
Dat verwacht ik eigenlijk helemaal niet, omdat juist de verhalen rond hem waren voortdurend dat het zo'n liefhebber was. Hè. Hij kwam direct na het WK kwam hij alweer terug om te kijken of hij tegen Dordrecht al mee mocht doen in de eerste oefenwedstrijd. Iedereen ziet hem ook altijd maar voetballen. De rust houdt hij niet van, hij heeft al die wedstrijden gespeeld. Dus ik denk dat dit echt een geïsoleerd moment was waarin hij dacht, ja, ik kan nu zoveel geld verdienen, mijn hele familie gaat hiervan mee profiteren. Maar op het moment dat dat wegvalt, ja, dan ga je verder. En het is ook zo, Feyenoord zou natuurlijk streng kunnen zijn en denken, nou, we zetten hem nog even op de bank, we straffen hem door. Maar er is niet zoveel alternatief, dus hij gaat ook wel weer snel zijn minuten maken. Dan kom je natuurlijk dat er wel alternatief is, door het doelpunt van Schaken.
Ja, kom ik zo op. Ja. Maar we hebben hier ook nog een draaiboek dat we dan af en toe willen hanteren. Sorry daarvoor. Trainer Giovanni van Bronckhorst bijvoorbeeld even aan het woord laten, die wel ondervindt dat die hele soap rond Hadji Moussa echt een thema intern is.
Je merkt natuurlijk wel dat er ook in de kleedkamer gepraat wordt. En natuurlijk als dat soort bedragen komen en Anis zit in de kleedkamer of Ueda weg, ja, ik heb zelf ook in de kleedkamers gezeten, daar heb je het ook over. En dat is ook normaal, denk ik. Alleen uiteindelijk voor mij, voor ons als staf, is het natuurlijk wel belangrijk om die focus op de wedstrijd te houden en hoe we de wedstrijd willen spelen en de spelers voor te bereiden van wat er gaat komen vandaag. Ik kom niet in de kleedkamer, alleen als ik naar de sauna moet of naar het warme bad einde van de middag, maar dan is iedereen al weg. Maar ik denk dat het ook iets is voor de spelers zelf en natuurlijk spelers praten ook onderling en zullen dit ook onderling, denk ik, ook wel gaan oplossen.
Ja, we weten dus inmiddels dankzij jou, Dennis, dat Hadji Moussa gewoon meegaat morgen naar Barcelona. En Mikkels, Schaken ook.
Ja, en terecht uiteraard. Die heeft zich getoond. Maar het opportunisme is dan natuurlijk groot. We zitten tegenover een trainer, maar je speler kan natuurlijk debuteren.
Zit er eigenlijk tegenover de aanstaande trainer van NAC Breda, zal ik me nog af te vragen?
Nou, lijkt me geen slechte keuze.
Lijkt me volkomen logisch.
Ja. Hoefkens is ontslagen. Dus,
ja, dat hoor ik net, ja.
Ja.
Ja. Ik ben trouwens niet voor om trainers te ontslaan, hoor. Maar,
nee?
Zou die doen? Vind,
normaal gesproken nooit een goede keuze.
Mikkels stelt een vraag.
Maar Schaken gaat wel mee doen.
Mikkels stelt een vraag.
Ja.
Zou die doen, denk ik.
Zou die het doen?
Ik zeg overal ja tegen.
Oh, okay.
Nee, toch? Anders heb je hier niet gezeten.
Jongens, Schaken, die valt in met zijn 17 jaar en 79 dagen. Debuteerde op het hoogste niveau. En dat was helemaal niet te zien, hè? Dat hij zijn debuut maakte in de Eredivisie. Hij stond daar met een bravoure.
Dit noemen ze in de psychologie beginnersgeest. Ja, en beginnersgeest is dat je gewoon alsof je op een pleintje speelt, het balletje krijgt en gewoon lekker je ding gaat doen.
Ja.
En dat straalde van hem af.
Maar zo'n goal verraadt ook veel kwaliteit.
Kwaliteit, ja. Tussen haakjes met zijn verkeerde been. Want hij schoot hem even met zijn linkerbeen op met gevoel in. Dan zie je ook wel dat de opleiding klopt, hè? In de zin van dat jongens dus gewoon goed getraind zijn. Ik vind dat echt bij Feyenoord op het moment. Dat wordt misschien wel te weinig belicht.
Kun je die ook bij Ajax gezeten?
Maar Feyenoord heeft nu enorme stappen gezet de afgelopen jaren. Om die opleiding beter te maken. En dat werpt zijn vruchten simpelweg af. Ja. Dit vind ik een jongen die, vrolijk. Zijn vader was goed gepast, trots op hem. Vind ik ook mooi om te zien. Maar het was gewoon een goede goal, dus ja, die jongen verdient het.
Jongste scorende debutant in de Eredivisie, terwijl die Dennis bijna helemaal geen Feyenoorder meer was deze zomer. Of lag toch helemaal niet zo dichtbij naar Twente?
Er was wel interesse, Twente onder andere. Maar volgens mij was Feyenoord ook helemaal niet van plan om hem te laten gaan. Vandaar dat er ook werd gezegd dat er een heel groot bedrag tegenover werd.
Klopt dat die 10 miljoen die toen werd gezegd?
Ja, ik heb dat toen ook gehoord, dat er 10 miljoen inderdaad werd gevraagd. Maar ja,
ze wilden geen bankgarantie geven.
Ze wilden geen bankgarantie geven.
Nou, maar even 10 miljoen voor een kleine schaken van 17. En voor 5 miljoen extra kun je de Eredivisie van de topscorer van de Eredivisie van vorig jaar halen.
Dat is natuurlijk een beetje appels met peren. Want hij komt net kijken, die andere is al een stukje verder in zijn carrière.
Maar het verschilt maar 5 miljoen.
Ja, maar die 10 miljoen, was natuurlijk meer gewoon van... als je 10 miljoen geeft, dan gaan we eens praten. Maar dat was ook helemaal niet het idee om hem weg te doen.
Oké.
Brugge had ook zo'n speler. Rigo heeft het toevallig van de week uitgelegd. En die wilde ook niet verlengen, wilde eigenlijk liever weg. En toen hebben ze hem uiteindelijk toch verkocht. Terwijl hij eigenlijk vindt dat deze spelers eerst bij Feyenoord een tijdje goed moeten zijn. Maar als een speler op een gegeven moment zijn contract niet meer wil verlengen, ja, dan plak je er 10 miljoen op. En die hebben ze voor 10 miljoen aan Barcelona volgens mij verkocht. Maar deze speler is een miljoen op geboden. Ja, Feyenoord zou natuurlijk achterlijk zijn als een groot talent voor een miljoen.
Ja, het is wel grappig. 10 jaar geleden spraken wij die kleine broers Schaken. Dat was allemaal in de Kuip. En Gerayno speelde toen nog in de jeugd bij Ajax.
Dus jullie zouden later wel samen kunnen spelen?
Kan.
Zie je dat gebeuren ooit?
Ja. Ik zie het wel gebeuren, ja.
Ja, en dan in het mooiste stadion van Nederland.
Ja, maar welk stadion is het?
Ik denk de Kuip.
Ja. Ik begin bij Ajax en daarna het liefst wil ik eerst naar een iets mindere club. Dus dan bijvoorbeeld hoop ik dat ik misschien naar Manchester City kan. En dat van daaruit naar Real Madrid kan.
Ja, van Ajax naar een iets mindere club naar Manchester City. Ja.
Zoveel praatjes had jij niet toen je die leeftijd had, hoor.
Nee, zeker niet. Nee.
Dat is wel mooi.
Natuurlijk iets langer, maar ja. Ja. Geweldig om die knapen zo te zien. Die Schaken kwam er trouwens in als rechtsbuiten. In de wedstrijd tegen NEC begon Diarra daar. Had Diarra daar ook gespeeld als Hasmoussa wel er was geweest?
Nee, dat denk ik niet. Dat had hij niet gespeeld, denk ik.
Nee.
Hasmoussa had dan sowieso gespeeld, dus dan is de vraag, had hij op links gespeeld? Dat denk ik niet. Want Van Lente was daar natuurlijk ook om tactische redenen neergezet. Dus dat houden ze misschien ook wel zo.
Ik wil net zeggen, is dat misschien een blijvertje zo? Van Lente hangt vanaf links?
Het is wel een optie, omdat je natuurlijk met een back hebt die met een back kan spelen die er overheen komt. Dus het is wel een optie. En wat ik net ook zei, het stapelt zich niet op natuurlijk, de mogelijkheden die ze daar hebben. Dus het is ook een beetje puzzelen. Sinhagel is wel zo'n type, ook als Schaken, die daar straks in één keer kan doorbreken. Die heeft ook alle kwaliteiten om dat te doen. Alleen die wacht op zijn moment.
Ja, het is ook bijzonder. Er is een speler van 10 miljoen euro gehaald en daar heeft gewoon niemand het meer over.
Borges.
Ja.
Maar dat komt natuurlijk omdat hij nooit invalt.
Nee.
Want als je hem af en toe nog eens brengt, dan ga je ook nog eens als journalist denken, nou, misschien dat hij dan toch nog met een beetje vertrouwen. Maar ja, ik zie hem af en toe voorbij komen wandelen, die jongen. En dat is het.
Ziel onder zijn arm.
Ja, het is eigenlijk ook, als je het even helemaal isoleert van los van zijn transfersom, is het natuurlijk ook wel een beetje sneu. Die jongen wordt hier naartoe gehaald, er wordt nog wat extra geld gegeven, dan zit hij in de helikopter. En vervolgens hebben we hem eigenlijk nooit op het veld gezien. Niemand heeft vertrouwen in hem. En hij kan ook niet weg, want daar verdient hij te veel voor en heeft hij te veel salaris of te veel gekost. Dus ja, het is een beetje treurig eigenlijk, zijn perspectief.
Ja,
ik vind het wel, eigenlijk vind ik het wel goed voor het Nederlandse voetbal. Dat jongens die vanuit de opleiding nu komen gewoon kansen gaan krijgen. En dan de spelers die voor meer dan 10 miljoen zijn gehaald, grote salarissen hebben, dan even niet aan de beurt zijn. En dan zien we ook eindelijk weer eens een keertje dat het gewoon kan. Dat geeft laat die gasten nou gewoon spelen. En bij Feyenoord is het dan toch een misverstand geweest dat ze misschien niet voldoende naar de academy hebben gekeken. Van wat zit er aan te komen?
Maar deze zijn wel 17, dus dit was
dit is wel
eerder
heel jong.
Natuurlijk
is het heel jong. Maar ja, goed genoeg, hè?
Ja.
Dan maakt het niet zoveel uit hoe oud je bent.
Nee, in de jeugdopleiding vooralsnog geen spits. Dus Ferry, nu de eerste spits bij Feyenoord, heb je
Van Persie hebben we toch ook, of niet?
Ja, als je helemaal spits zou willen neerzetten.
Ja. Ik denk wel dat hij daar kan spelen.
Maar goed, ik doe het eigenlijk. Die zit er al bij natuurlijk, Van Persie. Maar heb je de kwaliteiten van Ferry gezien?
Na al die negativiteit over die jongen, ben ik toch eens eventjes gaan zoeken naar zijn goals, simpelweg. En van vorige seizoenen. En het is geen doelpuntenmaker in de zin dat je echt spectaculaire mooie goals ziet. Maar wat ik wel heel veel zie is in de 16 aannemen, bam, droog afwerken. En dat is ook wel lekker.
Ja.
Ik bedoel, hij kan echt het net goed vinden. Hij heeft een goede harde trap. Hij is zijn fysiek ook.
Is hij wel stijf rechts? Want die ene actie, dan wijkt hij uit naar links. En dan wil hij het met rechts proberen. Ja, doe dat daar met links.
Dat werkt meestal niet zo goed, inderdaad.
Nee.
Het is niet een absolute topspits. Maar ik vind het voor de Nederlandse Eredivisie gewoon een prima spits. En ja, ook dit is wel weer een jongen die je even wat tijd moet gunnen, ja, denk ik, voordat je hem afschrijft.
Ja, dat zag je wel in die eerste wedstrijd. Daar was het best wel negatief rondom hem. En nu zie je deze wedstrijd. Ik vond hem ook best sterk aan de bal. Hij wordt alleen niet echt in zijn kracht gebruikt, vond ik. Want hij heeft geen enkele voorzet gekregen vanaf de zijkant waar hij dan met zijn 2,60 meter tegenaan kan lopen. En dat zou dan ook wel eens lekker zijn als je hem ook daarin gaat
Hij gaf zelf wel een assist. Die goal van Zegen.
Ja, dat deed hij ook goed. Ja, ja. Dat deed hij zeker goed, ja.
Is het nou al met al, Mikko, extra knap, zo'n overwinning bij NEC na zo'n week vol met onrust bij Feyenoord?
Dat vind ik wel, maar vooral ook de manier waarop ze zich presenteerden. Want je kunt daar natuurlijk ook winnen en dan het idee hebben gehad van ja, die hebben we gestolen. Maar het eerste kwartier was Feyenoord echt met de borst vooruit de regie in handen aan het nemen. En dat zag er gewoon goed uit. Dus ze hebben zich niet in de put laten praten, of hoe je het ook kan noemen, doordat ze twee belangrijke spelers kwijt zijn geraakt in een paar dagen tijd. Ze hebben echt uitgestraald, wij zijn hier een topclub en ook zonder die spelers kunnen we wat.
Ja, alleen misschien controle houden in het laatste deel van een wedstrijd is nog iets om aan te werken.
Ja, dat is, ze hebben ook wel zo gewisseld dat ze achteruit gingen.
Ja.
Maar de intensiteit neemt niet toe als die wisselspelers op het veld komen. En of dat puur aan die wisselspelers ligt, dat zal de toekomst uitwijzen. Maar het tempo van aanlopen waar Slot het altijd over had, dat zie je bijna niet. De spelers stoppen sneller, 3 meter voor de man. Het is allemaal een beetje in de zone verdedigen. Dus daar zijn echt nog wel stappen te maken.
Ja.
Wel maximaal geprofiteerd van de zwakheden van NEC ook. Hè? Ik denk dat NEC daar wel problemen mee gaat krijgen uiteindelijk. Zeker tegen de wat betere ploegen die daar ook gebruik van kunnen maken. Die iets makkelijker onder de druk uitspelen.
Ja, ze zetten het op 1-1.
En dan de diepte te bespelen. Ja, als je goede lopende mensen hebt, en die heeft Feyenoord, ja, dan wens ik NEC nog veel succes dit seizoen. Ik denk dat ze daar vaker tegenaan gaan lopen.
De aanstaande trainer van NAC zegt hier NEC nog één keer te waarschuwen.
Die spelen sowieso in de keukenkampioen-divisie.
Weet ik wel.
Dus die spelen niet vaak tegen NEC.
Nee, dat klopt. Mikkels, hoe kijk je naar de situatie bij Feyenoord, waarbij de voorbije week toch blijkt dat, zal maar zeggen, de sportieve ambities niet groeiende zijn ten opzichte van de afgelopen jaren?
Nou, dat was wel een eye-opener natuurlijk. Als op de laatste dag nog iets gebeurt en je hebt echt geen geld meer. Dus ook niet 1 miljoen, zeiden ze. Het kon alleen nog maar huren. En dan Ries Nelson is een salaris geboden waarvan hij eigenlijk deed normaal zijn schoenen niet voor aan. Ja, dat zegt wel iets over de club. En dat strookte natuurlijk niet met de periode daarvoor, toen beide directeuren werden gepresenteerd, Eenhoorn en Rigo. En die zeiden toen, ja, de lat moet hier omhoog, we gaan professioneler. We gaan die kloof dichten. Ja, dan
kloof met PSV en Ajax?
Ja, die kloof is natuurlijk fors, 19 punten natuurlijk. Dus kloof dichten kan je ook zeggen, ja, we staan nu op 10 punten aan het eind van het seizoen. We zijn onderweg. Maar dat gevoel wat je toen kreeg was dat ze in de nek gingen hijgen van PSV. En ja, dat kan gewoon echt niet als je geen budget hebt. Dus dan wordt het toch een seizoen waarin je met iets minder genoegen zal moeten nemen, denk ik.
Maar als je het heel simplistisch benadert, kun je zeggen geen budget. Ja, je had Reed kunnen verkopen voor 25. Je had misschien nu Hartsmoussa voor 40 kunnen verkopen als 65 miljoen.
Ja, klopt. Kijk, Hartsmoussa kun je niks meer voor terug doen nu. Dus dan moet je ook natuurlijk afweging maken. Altijd 3 weken eerder hadden ze misschien anders gehandeld. Riet had gekund en dan hadden ze gehandeld zoals de Kloes had gehandeld. Dan had hij budget gehad en dan had je inderdaad wat kunnen versterken in je aanvalslinie. En zij kiezen ervoor om niet met een begrotingstekort te werken.
Precies. Ja.
En doen het op een andere manier.
Ja, dat is de lijn van Eenhoorn en Rico. Maar daarvan zeg jij dus nu, het prettige ervan is, nu krijgen de jonkies de kans.
Nou, dat is 1. Ik denk dat ze daar ook serieus goed naar gekeken hebben. En 2, ik vond Rico en ook Eenhoorn heel verstandig daarover praten. Van ja, een gat wat je nu met PSV hebt in ieder geval, dat dicht je ook niet zomaar eventjes. Daar moet je echt wel een aantal jaren de tijd voor nemen. En dan kan het een keer toevallig uitkomen. Hè, het kan in één keer goed vallen bij voetbal natuurlijk, dat je wel een challenger wordt. Maar op dit moment is PSV gewoon verder. Ja, die realiteit is wel heel hard voor Feyenoord misschien.
En als
je daar altijd denkt dat je kampioen wordt.
En Ajax?
Ajax doet dat, eigenlijk zeggen ze hetzelfde, maar doen ze het op een andere manier. En Ajax heeft natuurlijk veel meer reserves gehad. Door al die grote 100 miljoen verkopen die ze gehad hebben. Dus die hadden veel meer reserve.
Met Hato en dergelijke.
En dat is net even wat makkelijker handelen
op
dat moment. En Feyenoord is natuurlijk financieel altijd in de problemen geweest. Met ook nog een keer een stadion wat om hun nek hangt. Dat blijft zo.
Denk je wel dat Feyenoord mee gaat doen in de echte top, in de top 3 van Nederland dit jaar?
Nee, dat verwacht ik wel. Ik vind dat dit elftal van Feyenoord wel beter is dan de rest van de Eredivisie.
Ze hebben Zegiel.
En dan praat je over... Nou ja, die doet het ook hartstikke goed. Die moet zeker het Nederlands elftal erin dan, volgens jou.
Nou, ik zou die vraag kunnen stellen, maar ja. was ik eigenlijk niet van plan te doen. Maar hij blijkt toch wel weer een van de betere afgelopen weekend bij NEC.
Nou ja, hij speelt hartstikke goed. Hij doet het hartstikke goed. En samen met Valente zijn dat de twee smaakmakers van Feyenoord. Maar ik vind dat ze het goed doen. Maar ik vind dat AZ het ook heel erg goed doet. Ik vind dat Ajax zich serieus versterkt heeft met een aantal hele goede krachten. En PSV staat wat mij betreft nog steeds buiten kijf in kwaliteit. Mm. Je ziet wat daar vanaf de bank komt. Ja, daar kan je alleen maar van smullen.
Ja, over Zegiel, 4 goals uit de eerste 5 wedstrijden bij 7 doelpunten van de 13 betrokken.
Topscorer.
Dat is meer dan de helft, hè?
Ja.
Ja, ik wil even maar gelijk halen voordat Maaskamp...
Dan moet hij voor 50 miljoen naar Saudi.
Ja. Over St. Justin.
Goed.
Een soort van muur, hè, daar in Nijmegen.
Ja, verrassend natuurlijk. Kwam natuurlijk vorig jaar een beetje overspannen over. Hè? Werd als leider gepresenteerd, toen had hij nog niet gespeeld. Maar nu zie je dat hij dat in het veld ook wel oppakt. En er zijn niet zoveel spelers die het echt neer kunnen zetten bij Feyenoord. En dat doet hij wel. Vorig jaar zette hij daar geen prestaties naast. Dat is altijd lastig in een kleedkamer. En nu presteert hij zelf ook, dus dit is uitstekend.
Gaat die Sint Juste Rafinha een beetje in toom houden komende woensdagavond?
Ja, dat zou mooi zijn. Laten we het hopen dat hij dat gaat doen. Ja, nee, we hebben die wedstrijd natuurlijk ook zitten kijken tegen Valencia. Dat is natuurlijk wel echt buiten categorie wat je
0-5
ziet. 0-5, ja. En als zij gas geven, dan moet je echt flink aan de bak. Daar. Dus nee, het kan ook weer een mooie testcase zijn. Ja. Glas half vol, hè?
Robert, wat moet het plan zijn van Feyenoord in Camp Nou?
Nou, ik denk dat we in ieder geval van Bronckhorst niet uit hoeven te leggen wat het niveauverschil is tussen Barcelona en Feyenoord.
Nee.
Dat is echt nog wel stevig. En inderdaad, tot jouw punt, als Barcelona volle bak gaat, dan is Feyenoord kansloos.
Gaat ze dat, denk je?
Ja, dat moet je je afvragen. Dat
lijkt de thuiswedstrijd.
Dat lijkt mij wel in de Champions League. En ik denk dat deze clubs zich zo snel mogelijk willen kwalificeren. Om daarna te kunnen kijken van wie kunnen we allemaal nog gaan gebruiken.
Dus dan gaan Jamal, Rodri, Pedri, Rafinha dus, Gordon, Olmo misschien. Die gaan allemaal spelen.
Ja, en die zijn beter.
Ietsjes maar, hè?
Nou ja, nee, maar dat is gewoon zo. Ja, dus Feyenoord zal heel gesloten moeten spelen, hoe vervelend dat ook is. En net zoals tegen NEC, tegen Barcelona krijg je wel kansen in de diepte. En dan moet je lopende mensen hebben. Nou, die heeft Feyenoord toevallig. Maar je moet maar zien of je in die opbouwfase die bal vrij kan krijgen om die bal ook daadwerkelijk vooruit te spelen. Maar Feyenoord heeft lopende mensen. Ik neem aan dat Hajj Moussa gewoon gaat spelen. Dat zou ik in ieder geval doen nu. Juist onder deze omstandigheden, zet hem er gewoon op en laat het lekker van zich af voetballen. Ja, die heeft wel de individuele kwaliteit om mensen te passeren. Nou, dan moet je misschien een mazzeltje hebben.
Ja, nou ja, het wordt de
kreuk. Ik zou geen geld opzetten als ik eerlijk ben.
Toch niet,
of juist wel. Ja, als het gebeurt,
kan jij die bankgarantie geven.
Ja, doe jij die wedstrijd?
Ja, ik doe die wedstrijd.
Ja,
maar,
ja.
Maar normaal kan het niet natuurlijk. Maar nee. Voor Bayern München thuis had toch ook niemand een euro op Feyenoord gezet. Het werd 3-0.
Ja,
ze hebben bij City
thuis, hè?
Klopt, City uitstonden ze 3-0 achter, werd het 3-3. Kijk, ik geloof er ook niet in, maar ja, het is altijd mogelijk als je natuurlijk een goed plan hebt. En ik denk dat Feyenoord juist wel gaat proberen te voetballen zoals ze normaal doen, omdat ze eigenlijk niet gebaat zijn bij nu een keer ingraven en kijken of ze het bij 2-0 kunnen houden. Maar ja, dan loop je altijd het risico dat je omvergekegeld wordt.
Ja. In Nijmegen waren er zaterdag geen Feyenoord supporters bij. Tegen PEC trouwens komend weekend ook niet. In Barcelona wel, Dennis. Hoeveel Feyenoord supporters worden daar verwacht?
Nou, in het stadion net geen 3000 die in het uitvak kunnen gaan zitten. De verwachting is dat er misschien wel 2 keer zoveel daar naartoe gaan. Dat er heel veel mensen naartoe gaan. Maar Barcelona heeft al wel gezegd dat de veiligheidsmaatregelen echt flink opgeschroefd worden. Om te voorkomen dat er heel veel Feyenoord supporters op de thuisvakken zullen zitten. Alle kaarten staan op naam in het uitvak, maar ook op de thuisvakken. En er zal ook gewoon echt gecontroleerd gaan worden of inderdaad jij degene bent die het kaartje heeft. Heeft gekocht. En dan zullen ze zelfs in het stadion nog gaan controleren, hè, of er inderdaad geen Feyenoord supporters op die thuisvakken zitten. We hebben een paar jaar geleden gezien dat ze tegen Eintracht Frankfurt 35.000 Duitsers op de tribunes hadden zitten daar. Ja, dat is niet helemaal goed gegaan. Nee, dat willen ze
niet.
Ik
heb het altijd storend gevonden van Feyenoord. Als je ziet, ik heb het bij Go Eagles ook een keer meegemaakt, dat ze overal door het stadion heen zaten. Dat werd toen ook knokken uiteraard. En ik heb nu, tot jouw punt, Fulham Crystal Palace, de Crystal Palace uitfans. Fantastisch. Hoe die zich lieten zien, dwars door al het Fulham publiek heen. Gewoon helemaal open in het stadion.
Oké, naartoe, hè? Dat loopt allemaal door elkaar heen.
Alles loopt door elkaar heen. Ze komen in het stadion, ze zingen, supporten de club zoals het bedoeld is.
Ja.
En ik vind dat Feyenoord een club is, juist met het legioen, wat zo enorm positief een impuls kan geven aan deze club. En dan wordt het fysiek door een aantal mensen die, nou ja, dan wel met vuurwerk, et cetera, wat we allemaal gezien hebben. Dus ik begrijp die ploegen wel, dat ze zeggen, no more.
Wat we trouwens, je ziet het op die grote fraaie foto achter jou.
Kamp Nou?
Ja.
Niet helemaal nou. Gevuld, hè?
Nee, er staan wat bouwkranen nog omheen. 62.000 plaatsen zijn er inmiddels beschikbaar. Dat is dit jaar gebeurd. Er waren eerst 45.000, nu 62.000 vanwege de grote renovatie daar. Dat moet uiteindelijk naar 105.000. Dus maar ja, met 62.000 zitten er nog steeds aardig wat mensen.
Je zou eigenlijk als Barcelona zijn misschien naar 5.000 in zo'n uitvak moeten. Dan krijgen ze makkelijk vol.
Ja.
En bij al die Europese wedstrijden waar ik ben geweest, zitten ze inderdaad door het hele stadion heen. Maar daar is eigenlijk nooit iets aan de hand. Alleen ja, die mensen die willen gewoon naar die wedstrijd en er is niet genoeg capaciteit in zo'n uitvak. Maar over het algemeen gaat het wel goed. Ja, dat is misschien na Cambuur dat mensen denken dat kan niet kloppen, maar... Dat zijn ook wel gewoon dagjes mensen, hè? Die gaan naar een club kijken.
Juist met dit soort wedstrijden, die daar naartoe gaan. Dat zijn natuurlijk mensen die gewoon willen genieten van het stadion en Barcelona.
Ja, daar komt bij dat Barcelona natuurlijk ook best wel een toeristenclub is.
Dat is het grote probleem voor ze, want ja, dat halve stadion wordt gevuld door toeristen.
Ja.
En voor Newcastle hadden ze dit ook gezegd. Die zaten na Eintracht Frankfurt, toen zeiden ze bij Newcastle United, dat gaan we niet meer doen. Maar die zaten ook volledig door het hele stadion heen. Dus het is ook gewoon lastig om ze buiten te houden. Als mensen met grote groepen naar zo'n stadion gaan, kun je niemand gaan controleren op identiteit en zo. Dus dat gaat volgens mij ook niet lukken.
Dit was de eerste keer in de geschiedenis van FC Rijnmond. Het programma dat toch al een jaar of 20 bestaat, dat we hebben vooruitgeblikt op FC Barcelona Feyenoord.
Oh,
dat zal misschien ook wel nooit meer gebeuren.
Wel omblikken nog.
Ja, vrijdag kunnen we terugblikken, dat is ook weer waar. Feyenoord staat trouwens derde in de Eredivisie. Excelsior staat vijfde. Excelsior gaat morgen spelen tegen NEC. En Excelsior met 3-0 gewonnen bij Willem II. Wat maakt Excelsior op dit moment zo goed?
Nou, allereerst het programma. Er viel wel wat te halen. Dat is niet negatief bedoeld, maar het was niet
zo. Ze winnen ook overtuigend bij Cambuur.
Ja, maar het zijn natuurlijk de tegenstanders waar als Excelsior dit seizoen iets wil, dan moeten ze daarvan hun punten pakken. Dus het is niet negatief bedoeld, maar als je natuurlijk nu Twente uit had gehad en PSV
die hebben het ook gehad. Ja.
Dan was het lastiger geworden. Maar goed, ze pakken nu wel een buffer. En er zit gewoon wel een goed idee in dat elftal. Ze hebben een goede trainer. Technisch directeur heeft de juiste spelers weer voor de juiste bedragen gevonden. Dus ja, ik denk niet dat dit een incident is.
Nee, want Yegoan, Dennis, die is los.
Ja, dat is ook wel mooi. Want het maakt volgens mij niet zo heel erg uit waar je hem ook opstelt. Die levert gewoon altijd. Hè? Nu een goal, assist. Dus wat dat betreft, ik vind het ook gewoon een hele leuke voetballer. Die ook nog eens niet alleen maar naar voren gaat, maar ook nog eens verdedigend zijn ding doet.
Dus, en hij heeft scharen.
Hij heeft scharen ja, op het veld, hè?
Ja.
Ja, dus,
zeg je nu iets over zijn haar?
Nee, hij heeft een
knotje.
Een knotje inderdaad, ja. Nee, dus dat is mooi dat dit soort gasten, dat die nu in dit seizoen zich zo laten zien.
Zijn goal van Yegoan was op aangeven van de keeper, van Gassel. Daarvan wordt dan na afloop gezegd, daar hebben we op getraind. En ze scoren weer uit een corner, Robert.
Ja.
Ook op getraind. Ja. Dus dat is natuurlijk ook voor een trainer het lekkerste wat er is. Alles wat je voorbereidt, komt eruit.
Dat is in ieder geval voor je geloofwaardigheid prettig. Als je tegen je spelers zegt van joh, als we dit doen, dan gaan we succes hebben. En dat gebeurt ook. Ja, dan groei je wel. Ik vind overigens, ik ben het helemaal met je eens, een uitstekende trainer.
Ja, Ten Hag.
En wat je ook ziet bij Excelsior, ten opzichte van bijvoorbeeld de ploegen die dus nu in de Eredivisie zijn gekomen. Ze zijn net even een stukje volwassener. Je ziet gewoon dat ze die net even wat meer Eredivisiewedstrijden. Ik heb Willem II heb ik al een keertje eerder zien spelen. Vond ik een ongelooflijk bleekneuzen elftal. Er zit niks
bleekneuzen?
In.
Bleekneuzen?
Ja, het is
al een nak.
Ja?
Ja. Dus allemaal...
is dit breekkaas?
Kan niet anders.
Ik ken het woord niet.
Nee, het is ook zelf verzonnen.
Oh, oké. Okay.
Maar het is allemaal tam. Het is allemaal... Het is net niet.
Nee.
En dan heeft Excelsior daar uitstekend van geprobeerd.
Het is wel interessant wat je zegt, want dit zegt de trainer zelf ook. Excelsior heeft 15 nieuwe spelers. Maar het zijn de gearriveerde spelers die juist nu al opstaan bij Excelsior.
Ik vind dat je ziet dat de jongens die al wat langer bij ons lopen... Ja, dat is ongekend. Hè? Als je ziet wat die op de mat kunnen brengen... En die nemen die nieuwe jongens mee. Nou, als je ziet wat Yegoan vandaag ten tonele brengt. Maar dat geldt ook voor Wiedel. Rots in de branding. We zijn enorm blij dat hij gebleven is. Rick Meijsen. Lennart Hartjes. Stijn van Gassel. Ja, dat zijn voor ons wel echt hele bepalende spelers. En die zorgen dat die jongens daaromheen dat die mee kunnen in dat niveau. Ja, dat vind ik wel heel erg knap. Van zowel de spelers die gebleven zijn en die groep meetrekken. Als ook nieuwe jongens, hè? Of dat het iemand is van Quick Boys of van MVV. Ja, dat verzin je allemaal niet van tevoren.
Nee, die Rick Meijsen die maakte zijn eerste goal in zijn profcarrière. Vanuit die corner dus. Morgen gaat Excelsior naar NEC, die inhaalwedstrijd. Wat daar dan nu van te verwachten?
Daar krijgen ze het wel serieus moeilijk. Want Cambuur en Willem II is net even wat anders dan NEC. Die ook nog eens een keer op revanche belust zijn na de nederlaag van het afgelopen weekend. En NEC heeft by far meer kwaliteit. Dus daar zullen ze aan de bak moeten. Maar ik vind het waanzinnig knap, zo'n klein clubje uit Kralingen. Hoe ze dit nou weer doen. Tweede, of de jaren überhaupt in de Eredivisie is al heel bijzonder voor Excelsior.
Ja. En zo vlekkeloos als nu? Dat is niet zo vaak gebeurd.
Heel knap. En de buffer die ze hebben, geeft ze ook rust tot aan de winterstop. Ja. Want ik moet het nog maar even zien of al die ploegen onderin, een ADO en Willem II en Cambuur, of ze überhaupt aan dat puntenaantal gaan komen.
Telstar. En misschien zelfs wel zonder de beste misschien nog wel. Nou Joks, die er ook al best wel een tijdje...
Ja, die doet niet eens mee nu.
Nee, maar die gaan we ook gewoon opstellen dadelijk als hij terug is.
Dus luxe problemen ook nog eens, want dan moet hij nog gaan kiezen ook.
Ja. Nou, dat vindt de trainer niet zo erg hoor.
Hoe is het trouwens om Vilena in het shirt van Willem II te zien?
Ja, goed dat hij weer voetbalt. Dat was natuurlijk moeilijk bij Panathinaikos. Hij is ook nog helemaal niet zo oud. Ja, we hebben hem zien debuteren. Dan zie je pas hoe snel het in het voetbal gaat. Hè? Want heel veel van zijn generatie zijn al gestopt. Maar het is fijn dat die jongen terug is en dat we nog niet meteen wonderen van hem mogen verwachten. Dat is natuurlijk ook...
Hij werd wel even opzij gezet door Jegoan bij die goal. Maar goed, dat kan gebeuren.
Het verbaasde mij, moet ik eerlijk zeggen, dat hij deze stap heeft genomen. Want Vilena is al een tijdje op zoek naar een nieuwe club. Dan werd er gezocht door allerlei makelaren in de Nederlandse voetbalwereld naar een club voor hem. En dan kwamen ze met clubs. En dan zei hij of zijn omgeving, zei iedere keer, nee, maar dat willen we niet. We willen veel hoger op en we willen veel meer geld verdienen.
En toen werd het Willem II.
Maar uiteindelijk is hij dan toch gezwicht uiteindelijk. Ja. Of hij zal geld meegekregen hebben, dat kan natuurlijk.
Ja, maar... ik denk het wel hoor, Panathinaikos.
Ja, dat zal dan wel.
Daar kwam hij niet meer aan bod. Het is niet zo ver van mijn sluis, hè? Nee. Tilburg, scheelt
dik uurtje. Ja. Sparta speelde in een vermakelijke wedstrijd. Ja. Met 2-2 gelijk tegen PEC Zwolle. Maar ja, nog altijd wachtend op de eerste thuisoverwinning. En Robert, Sparta kijken is nu best wel leuk. Alleen er wordt niet gewonnen.
Nee, en tegen Zwolle moet je wel winnen.
Ja.
Dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal. Ik denk dat de coach, dat heeft hij natuurlijk al eerder bewezen in de jaren dat hij in de Eredivisie gewerkt heeft, altijd wel voetbal in een ploeg krijgt. Ik vind dat Sparta ook scorend vermogen heeft. Ja, ondanks dat ze ingeleverd hebben natuurlijk met een aantal uitstekende spelers, vind ik dat ze dat nog wel weer netjes opgelost hebben.
Maar is Sonneveld niet beter dan Lauritsen?
Nou, ik denk misschien wel. Ja. Lauwens heeft natuurlijk misschien nog 1 centimeter langer. Misschien
ja,
dat
zal niet veel schelen.
Zal niet veel schelen.
Maar hij kan voetballen, die Zonneveld ook, hè? Die paasjes die hij geeft.
Ik vind Zonneveld een uitstekende spits. Ja. Ja, ik vind het echt een uitstekende spits. En als je ziet hoe hij vorig jaar al heel vaak in scoringsposities kwam waar het net niet lukte. Hij heeft ook wel wat kansen gemist natuurlijk voor het seizoen. Maar nu heeft hij gewoon die ervaring meegenomen. En is hij daar wel bij? Hij is in de lucht. Ik begrijp niks van die goal die afgekeurd
werd. Nee, niemand. Nee. Ja, een blokje van Kuipers. Maar,
wat gebeurt er nou bij die goal die wel telt anders dan bij die goal die niet telt? Er gebeurt toch altijd wel wat in zo'n 16 meter gebied?
Ja.
Ik vond ook...
ik vind die foto die staat achter je natuurlijk. Ik vond het ook wel mooi. Ik weet even niet zo snel wie die nummer 2 van Zwolle is uit mijn hoofd. Maar die stond hem te dekken. Ik vond het ook niet een uitstekende match.
Ik denk dat het Floranus was, de oud-Spartaan. Die is 3 koppen kleiner natuurlijk dan Zonneveld. Maar goed jongens, we moeten naar het moment in deze wedstrijd. Na 30 seconden, Babadi... invallen, aannemen, schieten, goal.
3 kwartier meegetraind, hè?
En toen, meer niet?
Nee, 3 kwartier meegetraind. Bleek genoeg te zijn.
Dus, had in maart voor het laatste wedstrijd gespeeld.
Ja, dat is wel bijzonder inderdaad. Ja, zijn eerste 2 balcontacten die waren gelijk goed. Aannemen, uithalen en scoren. Dat is wel lekker als je net binnenkomt.
Het is niet helemaal toevallig dat hij juist voor Sparta heeft gekozen, hè? Die Isaac Babadi.
Nee, er was ook interesse van Fortuna Sittard in hem. Maar de trainer van Sparta, Rogier Meijer, die kent hij nog uit hun gezamenlijke tijd in de jeugd van NEC. En dus was voor hem snel duidelijk van, die trainer ken ik, heb ik een goed gevoel bij. Dus dan wil ik daaronder werken.
En wat knap onderhandeld is, ze hebben ook een koopoptie bedongen bij PSV. Dus ik weet niet wat die zou moeten kosten aan het einde van dit jaar. Babadi.
Marktwaarde was 1,5 miljoen volgens mij, zag ik.
Oh. Oh.
Als hij het heel goed doet. Dus natuurlijk, die opties zijn cruciaal natuurlijk vaak.
Het is wel een speler die gewoon nog met PSV tegen Liverpool heeft gespeeld. Hè? Tegen Paris Saint-Germain. Waar er gewoon onwijs hoog over werd opgegeven als talent.
Ja, maar PSV heeft doorgeselecteerd, als ik dat mag gebruiken. Die hebben in plaats van de nationale talenten, hebben ze internationale talenten gehaald. En die zijn net even wat beter. Dus ik begrijp wel dat hij op een transferlijst terecht is gekomen. Maar voor Sparta is dit een fantastische speler dadelijk.
Ze hebben ook een nationaal talent gehaald, hè, bij PSV. Die komt van Sparta, Santos.
Ja, zeker.
Maar hij is het bewijs dat je met schaken rustig aan moet doen. Hè? Want hij speelde toen in de Kuip tegen Feyenoord, kun je herinneren. Dat was volgens mij de Supercup. Speelde die geweldig. En dan zie je, nu is een paar jaar verder, en dan speelt hij bij Sparta met alle respect. En heeft hij het moeilijk gehad. Dus het moet allemaal stap voor stap en niet te snel. Alleen de absolute topspelers die razen natuurlijk door. Maar hoeveel zijn dat er nou uiteindelijk?
Nee, ja, niet zo gek veel. Maar al met al, hoe fris vind je Sparta ogen met een Hatenboer nu erbij? Met ja, nieuwe eerste doelman, hè, met Brouwer?
Wel fris, alleen net niet genoeg punten om het rustig te krijgen. Die buffer die Excelsior heeft, zeg maar. Waardoor je elke keer, en je krijgt straks ook tegenstanders waar je weinig kans tegen maakt. Waardoor je elke keer met die stress gaat lopen van de ranglijst.
Ja, ook wel opmerkelijk. Je zei net ook van, het leuke fris voetbal. Dan spelen ze gelijk. Eerst was de kritiek van, het is een beetje saai om naar te kijken, maar won je wel.
Ja.
Ja. Ja?
Maar ook niet iedere week, toch?
Nee, maar iets makkelijker misschien. Ja. En Mitchie van Bergen is blijkbaar ook goed op links, hè? Ik kende hem altijd als rechtsbuiten, maar links ook dreigend, snel, ja, lekker laten staan.
Eigenlijk geldt dat voor al die spelers wel. Of je nou linksbuiten of rechtsbuiten...
Maakt niet zo gek veel uit.
In het hedendaagse voetbal spelen ze vaak ook nog even naar de binnenkant toe. Dan maakt het allemaal niet zo heel veel uit of je vanaf de linkerkant of rechterkant... De enige waar het echt belangrijk wordt is als je helemaal niks kan met je verkeerde been. En je kan geen voorzet geven of je kan niet afwerken. Nee. Maar dat kunnen ze allemaal wel.
Hoe laat vlieg je?
Kwart over zeven.
Nou, dan hup, gauw de auto in.
Ja.
En jij gaat morgen?
Morgenochtend.
Ja. Morgenochtend. Ja. Verslag doen van... misschien wel de mooiste wedstrijd van het jaar, of niet?
Ik had eigenlijk maar één wens en dat was Barcelona uit. Nou ja, die kwam uit de koker, dus...
Is er ook iets wat je niet wenste?
Ja.
Beude
Glimt.
Uit.
Ja, Beude Glimt, ja.
Dat is ook een belevenis.
Ja. Ja. Ik mag straks nog een keertje naar New York en ik hoopte vooral niet dat het in die week daarna gelijk Beude Glimt uit was of naar Azerbeidzjan, want dan had ik geloof ik 12 overstappen en was ik 84 uur onderweg.
Robert, dit zijn de problemen van een voetbalverslaggever bij Rijnmond, hoor je het?
Ja, ik zie de problemen niet.
Ja. Had ik ook gewoon naartoe gegaan.
Lekker betaald op vakantie overal naartoe.
Ja, ja.
Laat ons even weten dat je bij NAC tekent. Want dan willen wij namelijk wel in dat contract dat je gewoon ook hier af en toe nog kan blijven.
Ik laat alles weten.
Goed zo, dankjewel. Gaat waarschijnlijk helemaal niet gebeuren, maar we willen het toch even benoemen. Mikkel Schauka, dankjewel. En veel plezier, net als jij Dennis in Barcelona. We gaan het allemaal volgen hier op Rijnmond.
Robert, net.
Tot de volgende keer. Als gezegd, dus woensdag natuurlijk ook op de radio. Hè, die wedstrijd in de Champions League tussen FC Barcelona en Feyenoord. Vrijdag gaan we erover napraten. Dat is trouwens een keertje zonder mij, maar gewoon met Frank. Goeie week.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Link & Co. Rotterdam, Metalimex Metaalhandel, Paul & Paul en Frans Metz de Bedderij.